Wij zingen na de preek uit het liedboek, een lied in wisselzang, mannen, vrouwen, allen. Het staat aangegeven 653 als antwoord op de preek. 1, 2, 3, 6 en 7. Het thema voor de verkondiging van morgen uit nummer 20 is overvloedige genade. Gemeente van de Jezus Christus, het gebeurde in mijn studententijd. Samen met een medestudent hadden we een reis georganiseerd naar Roemenië. We wilden daar een conferentie voor theologiestudenten ontmoeten, bezoeken. En 12 studenten meldden zich aan en we gingen op reis. 9 in een bus, 3 in een auto. En omdat de reis lang was, deden we de reis in etappes. En bij elke etappe spraken we af waar we elkaar over een paar uur later weer zouden ontmoeten. In het begin ging alles goed. Maar naarmate de reis vorderde, sloeg de vermoeidheid toe. En tegen de avond vergaten we een volgend ontmoetingspunt af te spreken. En toen ging het fout. We raakten elkaar kwijt. De bus dacht dat de auto voorop reed. En de auto dacht dat de bus voorop ging. En we gingen steeds harder rijden om de ander in te halen. Maar we konden elkaar niet bereiken, er waren nog geen mobieltjes. In de bus werden de mensen misselijk, iemand kreeg een aanval van migraine. De sfeer werd heel gespannen. En uiteindelijk kwamen we elkaar weer tegen als door een wonder. De auto was door de politie aangehouden en opeens zagen we hem. Maar wij als organisatoren kregen de volle laag. De boosheid van de groep, de zorg, de schrik ontladen zich op de twee die de reis hadden georganiseerd. Dat was niet eenvoudig, maar natuurlijk wel heel begrijpelijk. Boosheid, frustratie, dat moet er een keer uitkomen. Dat zoekt altijd een uitweg. Misschien herken je dat wel. Dat is er aan de hand in nummer 20. Het volk bevindt zich in de woestijn. Het is op weg naar het beloofde land. Een lange tocht, maar dan komen de moeilijkheden. Er is geen water. Nou ja, je weet, in de woestijn ben je niet zonder water. De zon brandt verzengend heet. Zonder water kom je nergens. De vermoeidheid slaat toe. De lange tocht begint zijn tol te eisen. En dan is daar die druppel die de emmer doet overlopen. Mirjam sterft. En midden in de woestijn moet zij begraven worden. Mirjam, de zus van Mozes, die enorm geliefd was onder de vrouwen. Ze had hen na de doortocht door de Rode Zee aangemoedigd om de grote daden van de Heere te bezingen. Ze nam een belangrijke plaats in het volk als zus van Mozes. Maar daar, onverwacht in de woestijn, sterft ze. En haar dood doet de emmer overlopen. Het verdriet en de boosheid en de frustratie zoeken hun weg en richten zich op de beide leiders. Zo lazen we. Toen kwamen zij bijeen tegen Mozes en tegen Aaron. Het volk begint te klagen. Hun leiders moeten het ontgelden. Waarom hebben jullie ons op deze nare plek gebracht in de woestijn? Waarom hebben jullie ons eigenlijk uit Egypte gehaald? Daar hadden we het goed en moet je nu eens kijken. En het gebeuren met Korach, Datan en Abiram, nummer 16, staat er nog vers in het geheugen. De broeders die in de woestijn waren omgekomen, omdat zij zich tegen God en het leiderschap van Mozes hadden verzet. En al deze dingen komen naar buiten. Daar, bij Kades, barst de bom. De vurige pijlen van boosheid en verwijt worden op de twee leiders afgevuurd. Wat een moeilijke en verdrietige situatie eigenlijk. Wat een pijnlijke dingen kunnen er gebeuren op de weg naar het beloofde land. Wat kan er tussen mensen veel gedoe zijn? Je bent geroepen om leiding te geven. Je neemt een taak op je, in de kring van de gemeente. Je doet je uiterste best in afhankelijkheid van de Heere God. En als je dan je verantwoordelijkheid neemt, dan zijn er mensen die dat niet accepteren. Dan is daar die flauwe opmerking, dat lelijke verwijt, die lastige e-mail. Dan doet wat je probeert te doen of doet niet in dank afgenomen. Mensen kunnen zo ondankbaar zijn, zo bot zijn wij soms mensen. dan denk je bij jezelf, nou, als het zo moet, laat maar. Ze moesten dus in mijn schoenen staan, laat ze het zelf maar doen. Gemeente, stel nou eens dat dat ons overkomt. Wat daar gebeurt in Numeri of in een andere situatie, hoe zouden we daar dan mee omgaan? Met kritiek, met verwijten, met opmerkingen, of ze nu terecht zijn of niet. Hoe gaan we daar dan mee om? Dat is de vraag. En vanmorgen mogen wij heel wat nieuwe broeders in het ambt bevestigen en herbevestigen. Het is een bijzonder moment waar we dankbaar voor zijn. Ze hebben de roepstem van de Heere God gehoord, bereid om hun gaven en talenten in de gemeente in te zetten om zo de Heere te dienen. Een geweldig voorrecht. Maar er zullen ongetwijfeld ook momenten komen dat ze zich afvragen, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Omdat het werk soms moeilijk is, je zwaar valt, omdat je bij mensen in de kaartenbak niet binnen kunt komen, als gesprekken moeizaam verlopen en je kunt niet op een diepere laag komen, als je iets georganiseerd hebt en er is geen respons, er is alleen maar kritiek, of als het niet lekker loopt in de vergaderingen en gedoe is, momenten dat je taak of het ambt je gewoon zwaar valt en je het er moeilijk mee hebt, je bent geroepen, maar ja, wat doe je dan op zo'n moment? Hoe ga je daarmee om? Ik noem twee dingen vanmorgen. Wat doen Mozes en Aaron? Wat karakteriseert hun leiderschap? Nou, dat lezen we in het 6e vers. Ze gaan weg van het volk en ze zoeken het aangezicht van de Heere. Ze nemen afstand van de mensen, van de situatie, van hun commentaren. En ze gaan ermee naar God. Wat een belangrijke stap is dat. Even afstand nemen. En met wat je bezwaart naar God toe gaan. Welke taak je ook hebt trouwens. En wat doen Mozes en Aaron? Ze vallen voor God op de knieën. Midden in die lastige situatie. Met die tegenslagen, met die verwijten. Met die bom die ontploft is. Om zo te zeggen, zoeken ze het aangezicht van God. Ze gaan op de knieën. En dat is een belangrijk moment. Knielen is belangrijk. Dat je voor God door de knieën gaat, drukt natuurlijk ontzag en eerbied uit. Het is een teken van overgave. Hier ben ik. Met lege handen. Heere, dit is wat er speelt. Gemeente, dat is nou het geheim in de dienst van God. Hou je het alleen vol? Welke taak je ook hebt, als je leeft van de dagelijkse omgang met Hem. Als je op je knieën gaat en de vreugde en dank bij God brengt elke dag weer. Als je zijn aangezicht zoekt met wat moeilijk is of je bezwaart. Laat dat in het geloof en het dienen van God een rode draad zijn. Dat is wat de Heere van ons als gemeente, van leiders, van ambtsdragers verwacht. Dat we steeds weer Hem zoeken. En als Mozes en Aaron knielen voor God, lezen we dan verschijnt de heerlijkheid van de Heere hen. Dat is bijzonder. Wie God zoekt, die zal Hem ook ontmoeten. En het is die ontmoeting die de dienst aan Hem draaglijk maakt. God verlangt ernaar dat wij Hem zoeken. Heere, dit is mijn kaartenbak. Dit zijn de mensen die aan mijn zorg zijn toevertrouwd. Dit is de verantwoordelijkheid die ik draag. Geeft u mijn openingen bij de mensen. Geeft u me wijsheid voor dat ene lastige gesprek. Legt u me de woorden in de mond. In die situatie wijs me wat ik moet doen. Wat wilt u dat ik doe? Hoe kan ik de gemeente het beste dienen? In deze situatie, hoe ga ik met kritiek om? Hoe kijkt u tegen deze situatie aan? Help me. Knielen. En de heerlijkheid van de Heere verscheen hen. Dan valt het licht van de hemel over je leven, over je ambtswerk. Het zijn momenten waarop de Heer God je laat zien dat het niet van jou afhangt, maar dat Hij je draagt. Dan leer je weer opnieuw wat Paulus zegt, Hij die roept is getrouw, Hij zal het doen. Als zijn licht over je leven valt over wat je bezwaart en bezighoudt, dan tilt hij je boven die situatie uit. En er is niets wat zoveel rust en vrede geeft als dat. Als dat je de nabijheid van de Here ervaart. En misschien is er dan ook dat moment dat je een idee krijgt. Woorden van wijsheid ontvangt, dat je weet wat je moet doen of moet zeggen. Dat is het eerste. Broeders, neem dat mee. Ik zeg het ook tegen mezelf. Laat je ambtswerk gedragen zijn door die voortdurende omgang met God. Zoek Hem. Spreek met Hem. Luister naar Hem. Dan zal zijn zegen op je bediening rusten. Niet dat het gemakkelijk zal zijn, maar wel goed. Omdat Hij je tot zegen laat zijn. En dan het tweede. Als Mozes en Aaron God zoeken, dan begint hij ook te spreken. Hij geeft een opdracht. Neem je staf, zegt hij tegen hen. Roep het volk bijeen en spreek tot de rots. Ik zal water geven. Nou, de staf, neem je staf. De staf was een symbool van het leiderschap. De verantwoordelijkheid die God hen had gegeven. Neem je staf, dat is neem je verantwoordelijkheid. En doe wat ik zeg. En als de Heere instructies geeft, ja, dan moet je daar gehoor aan geven. Als ambtsdrager, als je een taak op je neemt in de gemeente, als kerkraad, het geldt eigenlijk ons allemaal. Als God iets zegt, als Hij een richting wijst, als Hij een deur opent, dan moet je maar één ding doen. Gehoorzamen. In het Koninkrijk van God draait alles om gehoorzaamheid. Daar is de zegen van God op. En laat het daar nu misgaan, bij Mozes en Aaron. Als hij het volk samenroept, blijkt dat hij nog steeds in zijn hart geweldig boos is. De verwijten en kritiek hebben hem diep geraakt. Ja, hoe kan het ook anders? Woorden kunnen zoveel pijn doen. De positieve ben je snel vergeten, maar die negatieve die blijven vaak zo lang hangen. Ook bij Mozes. Maar ja, hij had het toch bij God gebracht. Hij had de situatie in gebed bij de Heere neergelegd. Maar in plaats van het daar te laten, neemt hij het weer mee. De boosheid, frustratie. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wat heeft het gebed anders voor zin? Als we al onze zorg en boosheid gewoon weer meenemen. Dat kan niet de bedoeling zijn van het gebed. En in de stem van Mozes klinkt nog steeds die frustratie. Luister maar. Luister maar, ongehoorzamen. Jullie mopperaars. Jullie willen water, hè? Hier heb je water. Met een machtige zwaai slaat hij met zijn stok tegen de steen. En alsof het nog niet genoeg is, volgt een tweede boze klap. Zijn geduld is op. Wij zullen wel even water voor jullie uit de rots brengen. Zegt hij. Hoort u trouwens wat hij zegt? Vers 10. Wij zullen uit deze rots wel even water voor jullie brengen. Dat is er dus wat er gebeurt. Als je je boosheid meeneemt. Je boosheid verblindt je. En als leider gaat hij op de troon van God zitten. God zou water geven. Niet hij. En Mozes wordt ervoor gestraft. En mag het volk niet naar het beloofde land brengen. Hij zal de zegen van het einddoel zelf niet ervaren. Waarom niet? Omdat hij geen ontzag heeft gehad voor de Here. Voor de heiligheid van God, zegt het Bijbelgedeelte. Hij heeft God niet de eer gegeven die hem toekomt. Hij is als het ware tussen God en het volk in gaan staan. En door zijn houding heeft het volk niet de macht en de majesteit van God kunnen zien. Nu leek het alsof hij voor water had gezorgd. Mozes faalt. Had dat voorkomen kunnen worden? Ik weet het niet, maar het viel me trouwens wel op in vers 8. Dat de opdracht die ze krijgen, niet alleen Mozes, dat Mozes die niet alleen krijgt, maar samen. Mozes en Aaron krijgen beide de opdracht. Om een staf te nemen, het volk samen te roepen. Maar we lezen niet dat de Aaron Mozes heeft gecorrigeerd. Wat had hij natuurlijk wel kunnen doen? Toen Heer Jezus zijn discipelen uitzond, zond hij ze 2 aan 2 uit. In de kerkraad werken we met duo's. Broeders zijn aan elkaar gekoppeld. In een bijbelkring zijn we niet alleen. Waarom niet? We zijn aan elkaar geschonken. Om elkaar te helpen. Om elkaar voor zonden en fouten te behoeden. Niet elkaar los te laten. Nou ja, dat is zijn verantwoordelijkheid. Nee, laten we acht geven op elkaar, elkaar bemoedigen, maar als het nodig is, elkaar ook tegenspreken, corrigeren, terechtwijzen. Wij zijn geroepen om als een Aaron voor Mozes te zijn, voor je broeder of zuster. Weet u, gemeente, deze geschiedenis staat als een waarschuwing in de Bijbel. Voor iedereen die een taak op zich neemt in de gemeente, in het ambt of een andere taak, en eigenlijk voor ons allemaal. De waarschuwing is deze. Niet door ons komt de zegen. Niet wij houden de kerk in stand, maar God. De gemeente is van Christus, Hij is het hoofd. Van Hem komt al het goede. God behoede ons ervoor om onszelf in het middelpunt te stellen. Als wij denken dat door onze organisatie, door onze acties, door onze woorden of door onze preken de zegen wel zal komen, dan roven we God van zijn eer. Dan hebben we geen ontzag voor zijn heiligheid. En Mozes liep daardoor de zegen mis. Hij mocht zijn taak niet afmaken. Hij mocht het volk niet in het beloofde land brengen. Gelukkig heeft Mozes wel berouw gehad. God heeft hem op een bijzondere manier thuisgehaald, dat wel. Maar laat deze geschiedenis een appel zijn voor u, voor jou, voor mij. Als je gemeentelid bent, als je een taak hebt, nu je ambtsdrager bent, om de Heere serieus te nemen en Hem ook te gehoorzamen. Van levensbelang. Maar wat als we struikelen? Als wij verkeerde woorden gebruiken, als wij onszelf te belangrijk vinden, als wij die fout van Mozes begaan, als we de Heere niet echt serieus nemen, worden wij dan op dezelfde manier gestraft? Weet u, gemeente, wat Paulus over dit Bijbelgedeelte zegt? Hij zegt, die rots waaruit water kwam, dat is Christus. Paulus bedoelt te zeggen wat hier in Kades gebeurt. Daar in de woestijn, in al dat gedoe. Daar is iets van de genade van God zichtbaar. Ondanks het klagen en ontevredenheid van het volk. Ondanks de boosheid en ongehoorzaamheid van hun leiders. Is de Heere God genadig. Want uit de rots, vers 11, komt heel veel water. Overvloedige genade voor de mensen en voor het vee. Weet u, dat klopt eigenlijk niet. Het gaat van alle kanten mis. En toch heeft God een overvloedige stroom van genade. Paulus herkent daarin wat Christus voor ons heeft gedaan. Hij heeft ons falen en onze tekortkomingen, ook in ons ambtswerk, in het dienen. Dat heeft Hij allemaal op zich genomen. Gods boosheid over wat niet goed was. Dat we Hem niet de plaats gaven die Hem toekwam. Dat heeft Jezus willen dragen. Dat is de genade die Paulus hier ziet schitteren. Hij droeg voor ons de straf. En zo, in die weg, is Hij voor ons tot een bron geworden. Paulus zegt een rots die meetrekt. Hij geeft ons het water van vergeving. Hij schenkt ons het water van zijn geest om niet. Overvloedig, elke keer maar weer. En het enige dat wij hoeven doen, dat is naar de bron gaan en drinken. Wie drinkt, ja, die zal leven. Die zal de zegen van God in zijn leven ervaren. Maar wie niet drinkt van het water, wie de bron links laat liggen, ja, die zal het in de woestijn niet vol kunnen houden. Zijn leven zal in de woestijn geen stand kunnen houden. Zijn of haar leven zal verdorren. zonder bron zul je uiteindelijk in de woestijn van het leven omkomen. Maar daar heeft God ons niet voor bedoeld. En daarom, of je nu gemeentelid bent, een taak op je hebt genomen als ambtsdraag, als vertrouwenspersoon, één ding is voor ons allemaal nodig. En dat we nooit bij de bron vandaan raken. Want bij Christus is alles te vinden wat we nodig hebben. Kracht en wijsheid, vergeving en vernieuwing, moed voor de toekomst. En met hem kun je verder. Zo kunnen we aan de nieuwe taak beginnen. Zo kunnen we onze pelgrimstocht, onze woestijntocht door het leven verder voltooien. Met Christus, dankzij zijn overvloedige genade. Amen.